Goedemorgen, broers en zussen, gasten. Ik begin even met een vraag. Zijn er ook mensen in de zaal, vast wel, die al hier in de gemeente waren of die meegedaan hebben, 12 jaar geleden bijna, aan het PDL-project, project Doelgericht Leven? Iemand? Ah, kijk, wel heel wat handjes omhoog. En weet iemand nog wat de eerste regel uit dat boekje van Rick Warren van Doelgericht Leven was? Gaat nu maar, volgens mij was de eerste regel, want gaat het om jou, kon het ook wel eens wijzen trouwens. Maar we doen net als... Volgens mij was ook een hele belangrijke vraag in dat boekje ergens. Waarom zijn wij in hemelsnaam op aarde? Dat klopt toch? Waarom zijn wij hier in hemelsnaam op aarde? En weet je, ik wou eigenlijk mijn preek beginnen door gewoon die vraag zo lekker retorisch over jullie uit te knallen. Waarom ben jij hier in hemelsnaam op aarde? Maar ik zat net in de zaal. En weet je, we zaten zo prachtig in die aanbidding. En in mijn rug zong de hele gemeente, Jezus, ik hou van u. En halleluja. En toen dacht ik van, ja, wat is dat voor flauwekul als ik dan heel hard naar jullie roep, waarom ben je hier in hemelsnaam op aarde, als iedereen hier 20 minuten lang het antwoord al heeft gegeven. Maar goed, laat ik de vraag gewoon iets zachter en bescheidener stellen en vanaf daar verder gaan met de preek. Want het is een goede vraag. Waarom ben je hier op aarde? Waar dient je leven toe? Waar ben je voor geroepen? Waar ben jij voor gemaakt? Ik geloof dat we er allemaal met een reden zijn. En ik geloof dat God ons allemaal met opzet heeft gemaakt. En ik geloof dat God ons allemaal persoonlijk een opdracht geeft. En als we de Bijbel rustig doorlezen, dan merken we dat eigenlijk keer op keer. God heeft ons met een reden op aarde geplaatst. Hij stuurt ons met een doel het leven in. En we zien het in het Oude Testament. Het volk Israël had als hele volk zeg maar een opdracht. En die opdracht was, hou je aan de geboden in de wet van Mozes. En dan zullen jullie een voorspoedig leven leiden in het land dat ik je zal geven. En het zal je goed gaan. En alle volken zullen zien, van daar is iets bijzonders aan de hand. En de hele wereld zal door jullie heen zien dat ik God ben. Dat was de roeping van Israël. En misschien is dat nog steeds eigenlijk wel de roeping van Israël. Dat ging niet altijd goed. En Jezus is gekomen. En met de komst van Jezus is er iets veranderd. In de roeping voor mensen. Er is een nieuwe roeping voor Israël en voor alle mensen. We worden geroepen om Jezus te erkennen en om zijn redding te aanvaarden. Maar we worden ook geroepen om hem na te volgen. En dat is eigenlijk, in dat project, het ritme van de rabbi, is dat de nadruk die we zoeken. We worden geroepen om Jezus te volgen. En de eerste volgelingen van Jezus, die hebben daarin een enorme standaard neergezet. Die leren ons echt wat dat betekent, om Jezus na te volgen. Ze zijn erop uitgetrokken om het evangelie te verkondigen, de hele wereld door. Redding en herstel te brengen en te preken, in de naam van Jezus. En waar ze dat woord van Jezus, het woord van leven in de wereld brachten, moesten ze dat zelf vaak bekopen met lijden of met de dood. Denk aan Paulus. Paulus die als geen ander de hele wereld introk om het evangelie te verkondigen. Hij is gestorven door het zwaard. Denk aan Petrus. Petrus die er ook op uit is getrokken het evangelie te verkondigen. En hij is in Rome in de jaren 60 van de eerste eeuw, net als heel veel christenen in die tijd, is hij gekruisigd onder keizer Nero. De broer van Jezus, Jacobus. Die is door de hoge priesters veroordeeld, net als Jezus zelf, en vermoord. En zo is het eigenlijk de meeste van de apostelen vergaan. Maar er is één apostel en die bleef maar leven. Die ging maar niet dood. Die bleef zo lang leven dat de mensen zeiden van... Ja, hij, let op Johannes. Hij blijft leven totdat de Heer terugkomt. Hij werd heel oud. En zelfs op hoge leeftijd is Johannes verbannen naar het eilandje Patmos. En daar heeft hij openbaring van Jezus gehad over wat er in de toekomst zou gebeuren. En Johannes die kwam nog terug weer van Patmos. En zelfs toen heeft hij nog kerken gesticht en leiding gegeven aan hele groepen kerken in Turkije. En van die Johannes wil ik jullie twee prachtige verhalen vertellen. Twee verhalen die helaas niet in de Bijbel staan. Twee verhalen die we toch als geschiedenis heel serieus kunnen nemen. Het eerste verhaal, dat vertelt over deze Johannes. Hij is hoog bejaard. En hij kan al niet meer lopen. En hij moet iedere week de samenkomst ingedragen worden door twee broers. En ze zetten hem op een plek vooraan in die samenkomst. In een huisgemeente. En Johannes zegt dan iedere keer opnieuw alleen maar de woorden... Kinderen, heb elkaar lief. Iedere week weer opnieuw. Johannes wordt binnengedragen, neergezet. Kinderen, heb elkaar lief. En op een dag gaat iemand naar Johannes toe en zegt van... Waarom zeg je dat nou steeds? Alleen maar dat, iedere week, kinderen, heb elkaar lief. En dan zegt Johannes... Ja, het is het woord van de Heer. En jongens, als jullie alleen daar aan houden, dan is het al genoeg. Dat is toch fantastisch. Na een leven vol herderlijke ervaring en dan besluiten met het woord van Jezus. Heb elkaar lief. En het andere verhaal is nog mooier. Johannes was op bezoek bij een van de kerken in de regio. Hij kon nog lopen en alles. Hij was oud, maar nog niet zo oud. Hij was op bezoek bij een van de gemeenten die hij gesticht had in die regio in Turkije. En hij was daar wat zaken aan het regelen. En op een gegeven moment ziet hij daar een jonge man. Hij ziet van, dat is een bijzondere jongen. Dat is echt een karakter. Maar hij ziet ook, er zit iets kwetsbaars in die jongen. Dus hij spreekt een van de oudsten van die gemeente aan en hij zegt... Kijk, let goed op die jongen. Je moet goed zorg voor hem dragen. Je moet... op hem passen. Ik maak jou verantwoordelijk voor die jongen. En Johannes vertrekt. En hij was ietsje ouder, eind 70 tegen de 80. Dus hij reist wel rond, maar niet in zo'n hoog tempo. Dus het is een paar jaar later, 2-3 jaar later. En dan bezoekt hij die gemeente opnieuw. En na een poosje dan gaat hij weer naar die oudste en zegt van... Ik had jou een onderpand in bewaring gegeven. Wat heb je ermee gedaan? Die oudste zegt van wat? Ik bedoel die jongen. Oh, die jongen. Ja. Die is dood. Dood. Ja, hoe bedoel je dood? Nou, de oudste bedoelde geestelijk dood. En Johannes schrikt. Hoezo dan? Nou ja, wat was er gebeurd? Die oudste had inderdaad die jongen begeleid, keurig voor gezorgd dat hij onderwijs volgde. En had hem zelfs een poos in huis genomen. En op een gegeven moment was die jongen, die werd gedoopt. En die oudste dacht van hij kan helemaal op eigen benen staan. Maar dat had hij verkeerd gezien. Die jongen die gleed toch in verkeerd gedrag. En hij was zelfs aan het roven geslagen en die jongen was nu... hoofdman van een roversgroep, een rovershoofdman. En Johannes, die hoort dat aan en jongens, hij wordt rood van woede. En hij zegt, wat ben jij voor oudste? Haal onmiddellijk een paard. En Johannes, die springt op dat paard en hij neemt de gids mee en ze gaan dat gebied van die rovers in. En ze worden daarna een poosje opgewacht door twee rovers. Wat doe jij hier, opa? Je geld of je leven? Nee, ik wil hier zijn. Breng me naar je leider. Oké. Nou, ze nemen Johannes mee. En die jonge man, die ziet ze komen. En hij herkent Johannes. En hij draait zich om en hij rent weg. En Johannes springt van zijn paard en hij rent achter hem aan. Mijn kind, roept hij. Mijn zoon, vlucht toch niet. Heb medelijden met mij, je oude vader. Je hebt nog een heel leven voor je. Ik zal voor je bidden. We leggen het Jezus wel uit. Als het moet geef ik mijn eigen leven in ruil voor het jouwe. En die jongen hoort dat aan en hij barst in tranen uit. En zoveel tranen dat het is alsof hij opnieuw gedoopt wordt. En Johannes neemt die jongen weer mee en hij blijft bij hem. Wekenlang samen bidden, samen vasten, totdat hij die jongen weer overgeeft aan de zorg van de gemeente. En pas nu goed op hem. De apostel Johannes. Stel je voor. Wie wil er niet zo'n opa? Ja, helaas staan die verhalen dus niet in de Bijbel. Maar wel een machtig mooi voorbeeld van iemand die in alle ijver. In alle zelfopoffering. En ja, met ware doodsverachting. De stem van Jezus volgt. Gewoon Jezus, het spoor van Jezus volgt. Jezus achterna gaat. En het mooie is dat we de woorden van deze apostel Johannes natuurlijk wel degelijk in de Bijbel tegenkomen. We kunnen deze man, deze volgeling van Jezus, die kunnen we verstaan. En ik wil met jullie een stukje lezen waarin deze oude Johannes aan het woord is. En wanneer hij spreekt over het navolgen van Jezus. In Johannes 2 vers 3 tot 7. En dit is hoe wij weten dat we Jezus kennen. Doordat we zijn regels houden. En iemand zegt, ik ken hem, maar hij houdt zich niet aan zijn regels. Dat is een leugenaar. Er is geen waarheid in zo iemand te vinden. Maar wie zich aan zijn woord houdt. In zo iemand is Gods liefde werkelijk tot bloei gekomen. Wel even schrikken misschien, die regels, geboden. Wie zich niet aan de regels houdt, kent Jezus niet, bam. Lijkt wel behoorlijk pittig als je dat zo leest. Maar het is Johannes niet per se te doen om ons een bepaalde set opgelegde regels erin te stouwen of zo. Nee, hij zet het strak neer om ons erop te wijzen dat jouw gedrag ertoe doet. Het maakt wat uit wat je doet. Put your money where your mouth is. Als je iets vindt, laat het dan ook zien. En uiteindelijk is dat samen te vatten, die regels in die ene regel. Heb elkaar lief. God lief boven alles en je naaste als jezelf. Vergeet niet, dit stukje tekst komt uit de mond van die oude man die ze die gemeente binnendroegen. En die keer op keer zei, kinderen, heb elkaar lief. Hij zegt het ook praktisch om de regel in deze brief in Johannes. En hij gaat verder. Zo kunnen we weten dat we in Jezus zijn. Iemand zegt dat hij in hem blijft. Iemand die zegt dat hij in hem blijft. Die verplicht zich om de weg te gaan die ook Jezus ging. Iemand die zegt dat hij in hem blijft, verplicht zich de weg te gaan die ook Jezus ging. Bijzonder geliefde broers en zussen. Ik schrijf jullie geen nieuwe regel, maar een oude regel die jullie al vanaf het begin hebben. Deze oude regel is het woord dat jullie hebben gehoord. En die oude regel, het woord, dat is opnieuw het heb elkaar lief. Nog zo'n stevig woord hier ook. Verplichting. Wij zijn iets schuldig. Iets verplicht. En dat heeft te maken met die roeping. Waar ik het aan het begin van de preek over had. Roeping. Waar ben je toe geroepen? Waarom zijn we hier? Waarom zijn we op aarde? Wat is het doel van je leven? Nou, het motto van deze gemeente, heel Bijbels, heel erg toegesneden op die roeping. Dat is eigenlijk Gods liefde ontvangen, beantwoorden en doorgeven. En dat is niet vrijblijvend. Dat is een verplichting. En Johannes stelt het hier in deze verse nog scherper dan dat. Als je zegt dat je in Jezus blijft, dan verplicht je je om ook zijn pad te volgen. Om te gaan in zijn spoor. Om de weg van de meeste weerstand te kiezen. Het spoor van Jezus volgen, dat is lopen in het ritme van de rabbi. Lopen in het ritme van Rabbi Yeshua, Jezus. Mag wel op de volgende slide hoor. En Johannes zegt, wil jij in Jezus blijven, dan moet je ook zijn spoor volgen, zijn pad lopen, zijn ritme voelen. In Jezus zijn. In Jezus zijn, wat houdt dat eigenlijk in? Een aantal dingen. Weet je, als je Jezus volgt, dan ben je gedoopt. Als je bent gedoopt, ben je gedoopt in zijn dood. Dan ga je ten onder met Jezus, in dat watergraf. Dan word je één met hem in zijn dood. En ook weer één met hem in zijn opstanding. En we dopen niet als een soort van mooi markeringsmoment of zo. Nee, we dopen echt om uit te drukken dat we zo nauw verbonden zijn met Jezus. In zijn dood. In zijn opstanding. En het is ook, weet je, een machtig statement in de onzichtbare geestelijke wereld. Een klaroenstoot, een overwinningskreet. Ik hoor nu helemaal bij Jezus. Ik ben in Jezus. En hij in mij. Zo nauw verbonden met Jezus. En het gebeurt ook als we avondmaal vieren. Jezus' gebroken lichaam staat centraal. En we breken het brood. En we eten het brood en we zeggen, dat is Jezus' lichaam. Verbroken voor mij. En we drinken de wijn en we zeggen, dit is Jezus' bloed, vergoten voor mij. En ook door aan het avondmaal mee te doen, dompelen we onszelf helemaal onder in Jezus. We maken onszelf één met hem. We spreken uit, wij zijn niks buiten Jezus. We zijn door hem, we zijn voor hem en we zijn in hem. Zo nauw verbonden. En we noemen de gemeente niet alleen de bruid van Christus, maar ook het lichaam van Christus. Niet voor niks. We zijn zijn lichaam. Zo nauw met hem verbonden. En we worden ook ondergedompeld, gedrenkt, gedoopt in zijn Heilige Geest. En nog een manier van God om ons met hem te verbinden. Eén geest. Één lichaam. Eén in Jezus. We zijn zo innig verbonden met Jezus, dat we als het ware zijn hartslag kunnen voelen. Dat we als het ware erin slagen om onze hartslag te synchroniseren met die van Jezus. Waar klopt Jezus' hart voor? Hij wil het laten kloppen ook in jou. Het ritme van de rabbi in jouw borstkas. Ben je daar klaar voor? En soms is die hartslag lekker in de rust. Lekker even bij Jezus op adem komen. In het huis van gebed. Lekker uitrusten. Even niks hoeven. Allemaal genade. Het is mooi als je daarvan kunt genieten. Dat er rust is bij Jezus. Dat je weet dat je veilig bij hem bent. Dat hij zegt, kom maar. Mijn juk is zacht. Mijn last is licht. Kom maar. Maar Jezus' hartslag gaat regelmatig omhoog. Onrecht. Jezus kan woedend worden als hij geconfronteerd wordt met onrecht. Jezus wordt boos wanneer hij met ongeloof wordt geconfronteerd. En als Jezus nood ziet, jongens. Hij wordt vervuld met medelijden. Innerlijk verscheurd en zijn hartslag gaat omhoog. Jezus komt in actie. En waar gaat jouw hartslag van omhoog? Is er iets dat jouw aandacht vraagt? Is er iemand die jou nodig heeft? Is er iemand die een beroep op jou doet? Raakt het je echt? Of heb je er geen ruimte voor? Is je leven te dichtgetimmerd? Te afgepast om daar ruimte voor te maken? Het kan om iets heel kleins of overzichtelijk gaan. Wat doe je als je het ziet dat het niet goed gaat met je broer of zus in de gemeente? Wat doe je als je ziet dat iemand het even niet redt, financieel of voor mijn part in de huishouding of zo? Bij jou op de kring misschien. Wat doe je als je bij je broers of bij je broer en zus ziet, het gaat niet goed in hun huwelijk? Wat zou kunnen gebeuren als je ze meeneemt het huis van gebed in? Of als je tegen ze zegt, joh, je kids mogen een weekend bij ons logeren, neem even tijd voor elkaar. Heb elkaar lief. Kinderen, heb elkaar lief. Dit is niet een gevoel of zo. Dat betekent actie. En wat deed Jezus toen hij zag dat het niet goed ging met ons? Wat deed God toen hij zag dat het niet goed ging? Zo achteroverleunen. Jezus ging voor ons die hele weg naar het kruis. Jezus gaf alles. Jezus gaf zich helemaal leeg. Alles gaf hij, tot er niks meer te geven was, tot in de dood. En dat was zijn roeping. En dat was waarom Jezus hier op aarde kwam. En waarom ben jij hier op aarde? Jezus roept je. Hij zegt, volg mij. Doe zoals ik. Leef zoals ik heb geleefd. Je bent gemaakt met een doel. De Vader roept je. Voel die hartslag. Het is Jezus. Volg het ritme van de rabbi. En de apostelen die volgden dat ritme. Die bejaarde Johannes, die sprong op zijn paard, jongen, met ware doodsverachting. Ik zou mijn eigen leven willen geven om het jouwe te redden. Paulus, die durft het zelfs zo te zeggen. Paulus zegt, Filippenzen 3, volg mij na zoals ik Jezus volg. Hij had recht van spreken. Schipbreuk, steniging, stokslagen, gevangenis, ziekte, verachting. Paulus heeft dat allemaal gedragen, omdat hij wist wat zijn roeping was. En durven wij het tegen elkaar te zeggen? Als wij een offer brengen, als wij onszelf stapje voor stapje minder richten op ons eigen gemak, ons eigen gerief, en ons langzaamaan overgeven aan het ritme van de rabbi, durven we dan te zeggen, kijk eens, ik zet deze stap. Ik laat mijn eigen dingetjes los. Ik ga, weet ik het, een dag minder werken. Ook al is dat financieel lastig om tijd te maken voor mijn gezin. Voor de kerk, voor het koninkrijk. Of weet je wat ik zeg? Ik zeg, ik ga niet scheiden. Ik blijf hierbij, ook al kost het me alles. Ook al moet ik me helemaal leeg geven. Of misschien iemand die zegt, ik ga een marathon lopen en ik vraag al mijn ongelovige vrienden en collega's. Ik lijk wel gek om sponsoring. Ik doe het, ik durf het. Ik zet die stap. Doe net als ik. Kom met me mee. Zet ook die stap. We volgen Jezus. We geven iets. We offeren iets. Wat is jouw roeping? Welke stap mag jij zetten? Kijk goed om je heen. Let goed op. Probeer af te stemmen op die hartslag van Jezus. En vertrouw Jezus. Het kan een beetje klinken nu alsof Jezus met een megafoon in je oor staat te brullen. Volg mij! Doe net als ik! Kom met me mee! Zet een stap! Maar het is ook wel ietsje subtieler dan dat. Vertrouw Jezus. Vertrouw hem maar. Een heel mooi verhaal, vind ik. Dat illustreert over waar het volgen van Jezus eigenlijk over gaat. Dat is een verhaal over een Amerikaanse Navy SEAL, een commando, zeg maar. Een groep commando's werd erop uitgestuurd om een groep gijzelaars te redden. Een groep gijzelaars ergens in een donker derde wereldland zaten die vast. En ze hadden een achterhaald van daar en daar zitten ze en dan kunnen we erin om ze te bevrijden. Nou, donker, zo'n zwarte, hoe heet dat, zo'n ding, Apache helikopter. Zij daarheen, landen en snel naar die loods, deuren open. En ja, hoor, daar in een donker hoekje zat die groep, een hele grote groep gijzelaars, zo allemaal dicht op elkaar. En ja, wat doe je dan als Navy SEAL? Dan roep je, oh, we're Americans, we're taking you home. Zoiets. Betekent, wij zijn Amerikanen, we brengen je thuis. En al die mensen die daar op de grond in die koude loods tegen elkaar aan lagen, koud. Nou, ze keken bijna niet eens op. Weet je, ze hadden geen vertrouwen meer. Ze hadden geen hoop meer. En die mannen die bleven maar op ze inpraten. Van, kom op, jullie moeten mee, kom op, naar de helikopter. En de verhouding was niet zo dat ze ze makkelijk even één voor één naar die helikopter konden tillen. En de tijd drong. Dus wat moesten ze doen? Een van die commando's, die kreeg toen een ingeving. Hij zette zijn helm af. En zijn geweren deed hij af. Zijn bepakking deed hij af. En hij liep naar die groep gijzelaars toe. En hij knielde bij ze neer. En hij ging bij ze liggen. Hij kroop tegen ze aan. En één voor één voelden die gijzelaars iets van, dit is ongewoon. Dit zou een van onze bewakers natuurlijk nooit doen. En ze keken hem in de ogen. En toen zei die commando, jongens, het is goed. We komen jullie halen, we brengen jullie thuis. Kom maar mee. En hij stond op. En één voor één stonden die gijzelaars op. En ze volgden hem. En ze gingen met hem mee. En dat vind ik een mooi beeld van hoe Jezus bij ons komt. Jezus die bij ons neerknielt. Bij ons neer gaat liggen op een koude vloer als het nodig is. En ons zijn hartslag laat voelen. En tegen ons zegt, kom maar mee. Volg mij maar. Volg mij maar. Ik begrijp wel dat je hier ligt. Ik begrijp het wel, alleen het is nodig. Het is nodig dat je gaat staan. Het is nodig dat je mij volgt. Kom maar mee. Dat is redding. Jezus staat niet te brullen dat je in beweging moet komen. Dat deed ik net misschien wel een beetje. Weet je, hij is ons voorgegaan. Hij zegt, kom maar bij mij. Maar je moet volgen. Iemand die zegt dat hij in hem blijft, verplicht zich om de weg te gaan die ook Jezus ging. Volg het ritme van Jezus. Dat betekent ook, je kunt hier niet altijd zomaar als toeschouwer blijven zitten. Als je in Jezus bent, als je hem leert kennen, weet je dan, volg daar toch de steeds dringender wordende oproep. Kom. Maak die beweging. Ga staan. Volg mij. Volg mij door ook de dood heen. De dood van dat watergraf. Als je Jezus wilt blijven kennen, dan moet je je onderdompelen in zijn wezen. Dan moet je je helemaal aan hem overgeven. In bekering, in doop, in het avondmaal. Door onderdeel te worden van zijn lichaam, de gemeente. We hebben elkaar nodig. Dat geldt voor iedereen hier. We hebben elkaar nodig. Ik wil straks samen met jullie bidden. Maar weet dit, je bent nog wel naar voren gekomen. Weet dit, iedereen. Jezus roept jou. De Vader roept je. En hij roept al vanaf het moment dat je geboren bent. En hij verwacht je. Hij verwacht antwoord en God wil dat je zijn woord beantwoordt. En misschien heb je niet in één klap helder wat jouw roeping is en wat jouw antwoord is. Maar in ieder geval word je geroepen om Jezus te erkennen. Hij is Heer. En je wordt geroepen om hem te aanvaarden als redder. Hij verlost je. Maar je wordt ook geroepen om hem te volgen. En als je Jezus nog niet zo kent, als je hem nog niet volgt, dan wil ik je straks ook in het gebed de ruimte geven om te zeggen: Heer, ik wil volgen. En voor iedereen die op dit moment echt sterk is aangesproken, ook door gewoon te denken van: oh ja, ik ben in Jezus, maar ik wil in Jezus blijven. Ik wil volgen, ik wil een stap zetten. Het is misschien ook goed om straks, en de bidders mogen wel vast naar het kruis te gaan, om straks ook voor je te laten bidden. En ook gewoon zelf bij jezelf na te gaan. Waar roept Jezus mij toe? Wat is mijn roeping? En voor iedereen die zegt: ik wil überhaupt Jezus leren kennen, wil ik straks in het gebed ruimte geven. Dat als je zegt van: ik wil met Jezus mee. Ik voel dat Jezus bij mij komt, naast mij gaat liggen. En ik voel dat hij zegt: kom maar mee. Als je zegt van: ja, dat wil ik wel, dan mag je straks in het gebed je hand opsteken als ik daar ruimte voor geef. Zullen we samen bidden? Heer Jezus, Heer, dank u wel voor wie u bent. Heer, dank u voor uw bloed, dank u voor uw gang naar het kruis. Heer, dank u wel dat het veilig bij u is. Heer, dank u voor uw liefde, voor uw genade, voor uw opoffering. Heer, dank u dat u de weg gegaan bent. Heer Jezus, u bent ons voorbeeld. Heer, we willen u volgen. We willen u volgen, Heer. We willen in u blijven, ook als het moeilijk wordt. Heer, we willen stappen durven zetten in geloof om u te volgen. En voor iedereen die Jezus nog niet persoonlijk kent, als je voelt dat hij er is en als je die nabijheid voelt, als je de fluistering van Jezus in je binnenste voelt. Jezus die zegt: kom maar, volg mij maar, kom maar bij mij. Misschien is dit een goed moment om te zeggen: ja Heer, ik wil komen. Ik wil u kennen, ik wil uw liefde ervaren. En als dat je wens is, mag je nu je hand even kort opsteken naar Jezus. Wil je dat? Jezus ziet je hand. Jezus ziet je hand. Is er nog iemand die zegt van: ja, ik wil me overgeven aan Jezus. Ik wil met Jezus mee. Mag je nu kort je hand opsteken. Jezus ziet je hand. Vader, Heer, we danken u voor deze mensen. Heer, we danken u voor iedereen, Heer, die binnenkomt in uw koninkrijk. Heer God, ik wil u bidden, Heer, wilt u deze mensen ook die hun hand hebben opgestoken, wilt u ze vervullen met uw liefde en met uw kracht en met uw trouw en met uw nabijheid. Heer Jezus, wilt u zo dichtbij ze zijn dat ze uw hartslag kunnen voelen. Heer, dat ze vanaf hier mee kunnen gaan op uw ritme, Heer. Heer, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor nieuw leven. En dank u wel dat het ook vandaag feest is in de hemel. In Jezus' naam. Amen. En zullen we mensen die zojuist een keus gemaakt hebben, zullen we ze verwelkomen met een hartelijk applaus. APPLAUS